U bent van mij, gewend van mij dat ik spreek over de actualiteiten. De meeste van u die zullen ook wel de stream hebben gezien die ik in Shamar heb gegeven de laatste keer. Maar ik ga deze keer laten wij de oorlog achter ons en wij gaan het heilige binnen en het liefst ook nog het heilige der heiligen. Want ik wil vandaag spreken over de heerlijkheid van God. Even kijken, dit hebben wij niet. Moet ik het zelf doen? De heerlijkheid van Jahwe. Dat is een heel fijn onderwerp om over te spreken. Want dat bepaalt je bij wie God is. En laten wij alsjeblieft gaan kijken echt op God. Kunnen wij Jahwe zien? Aparte vraag natuurlijk. Mogen wij überhaupt een afbeelding maken van Jahwe? Wat mogen we? Nou, in ieder geval, we gaan kijken naar hoe Jahwe zich heeft geopenbaard in de Bijbel heen. En ja, daar word je gewoon blij van. De heerlijkheid van God, die is eigenlijk zo groot. Die is eigenlijk zo groot, ik zou bijna zeggen, hij is zelfs gevaarlijk. En daarom schermt God zijn heerlijkheid af. Die is altijd afgeschermd voor de mensen. Of door rook, of door vuur. Je ziet bij Paulus, even dat is die, door heel fel licht. Hij ziet heel fel licht, maar de Jahwe zelf niet. Of hij is afgeschermd door engelen die de vleugels echt raken. Hè, zodat er is eigenlijk moeilijk om zicht te hebben op de heerlijkheid van Jahwe, want hij is in principe altijd afgeschermd. Of door een voorhangsel. En wat zie je op het voorhangsel? Weer die cherubs met de vleugels die elkaar geraken. Dat staat ook heel duidelijk in de Bijbel, dat die vleugels elkaar moeten raken. Dus God heeft, wij hebben eigenlijk nodig dat de heerlijkheid van God is afgeschermd voor ons. Denk aan die ene keer dat de zonen van Aaron met verkeerd vuur voor de heerlijkheid van God kwamen. Ze werden ter plekke gedood. Denk aan die man die die ark aan wil raken omdat hij van die kar valt. Hij valt dood neer. Dus de heerlijkheid van God is niet iets wat wij zomaar in onze broekzak kunnen stoppen. Het is zoiets groots dat dat heeft maatregelen nodig om daartoe te naderen. Het is altijd een enorme voorbereiding om tot God te naderen. Want je nadert de heerlijkheid. In Gods genade neemt hij af en toe de sluier weg en opent hij iets van zijn heerlijkheid. Mogen we kijken? Dat zijn hoog uitzonderlijke situaties. Dan zijn er twee manieren waarop God zich openbaart. God daalt af en toont zijn heerlijkheid. Of iemand stijgt op en gaat kijken. Dat zijn wezenlijk andere manieren van openbaring. Ik wil u iets toch laten zien wat voor manier je kan hebben. Als namelijk God afdaalt en hij toont zijn heerlijkheid, dan is de ontvanger die staat gewoon in zijn lichaam. Die kan dat in zijn fysieke lijf en met zijn ogen kan die dat waarnemen. Het is iets wat te pakken is voor ons. Ezechiël is daar een heel duidelijk voorbeeld van. Dat God naar beneden komt en hij kijkt en hij ziet alles in zijn lichaam. Maar er zijn ook voorbeelden dat God de sluier oplicht, iemand opstijgt en gaat kijken. En dan gaat dus de geest van de ontvanger, die gaat reizen. De geest gaat omhoog. Ja, en die gaat, dat is een wezenlijk andere manier van openbaring. Een duidelijk voorbeeld daarvan is Elia. die wordt opgenomen en ziet de heerlijkheid van God. Hij wordt met die opname hoogstwaarschijnlijk getransformeerd van een natuurlijk lichaam in een verheerlijkt lichaam. Want een natuurlijk lichaam kan de heerlijkheid van God niet verdragen. Daarom hebben wij hebben echt een verheerlijkt lichaam nodig om in de nabijheid van God te komen, want dit lichaam trekt dat niet. Dus Elia wordt waarschijnlijk getransformeerd. Alleen Elia heeft niets opgeschreven, die is naar de hemel gegaan en heeft voor ons niets achtergelaten. Henoch, daarvan weten we, daar ga ik vandaag meer over vertellen, over Henoch, die is opgenomen. En vanuit de Bijbel weten wij niet dat hij dingen heeft opgeschreven, maar ik heb me verdiept in het apocryfe boek Henoch. En Henoch is volgens dat boek wel gaan schrijven en heeft geschreven tekst achtergelaten voor de mensen. Ik ga daar het een en ander over vertellen, over het boek Henoch. Ik heb hem ook bij me. Elia schreef niets op en Henoch wel. Dus daar kunnen wij met hem meekijken. Eerst maar eens, wat is het heerlijkheid, de heerlijkheid van God? Hoe praat je daar dan over? Wat is het? Iemand een idee, wat is dat nou, de heerlijkheid van God? Hoe moet je dat duiden? De glorie hoor ik hier, een ander nog. Nou geef je al een eigenschap aan die heerlijkheid die er is volkomen volmaakt. Glorie is eigenlijk een ander woord voor heerlijkheid. Nou, ik neem u wel mee. Het is schoonheid, glorie van een wezen, maar als je het moet duiden, dan is het het uiterlijk, het aanzien. Hoe ziet het eruit? De verschijningsvorm. Maar dat niet alleen, ook wat zijn de capaciteiten en de mogelijkheden van die entiteit? Dat is eigenlijk de heerlijkheid. En zo heeft elk wezen, ook wij, elk entiteit heeft zijn eigen heerlijkheid. En ook diverse stadia van heerlijkheid. Een mens wordt geboren en uiteindelijk heb je hele leven om je te ontwikkelen. En in principe kan daarmee de heerlijkheid, je eigenschappen, je verschijning, kan daarmee groter worden. Dat is een tekst uit 1 Korinthe 15. Voor mij is dat te klein, dus ik keer me even om. Dat is fijn in die gemeentes, met dat, ik kan het niet lezen. 1 Korinthe 15, vers 39 tot 34. Alle vlees is niet hetzelfde. Er is vlees van mensen, dieren, vissen, vogels en zij verschillen van elkaar. Kijk, elk schepsel heeft van God zijn eigen heerlijkheid gehad. Dat vond hij mooi. Er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen en hun heerlijkheid verschilt. Ja, nogal. De glans van de zon is anders dan de glans van de maan en de glans van de sterren. Bovendien verschilt de ene ster in glans van de andere. Zo zal het ook zijn bij de opstanding der doden. Het wordt gezaaid in vergankelijkheid, oneer en zwakheid. Dit lijf, hè? En het wordt opgewekt in onvergankelijkheid, heerlijkheid en kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Dus dat is dat verheerlijkte lichaam waar wij naar mogen uitzien. En een wezenlijk ander lichaam dan dit. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat wat God heeft bereid voor wie hem lief hebben. Het is niet in te denken, voor te stellen, wat wij gaan meemaken als daar een verheerlijk lichaam is en wij, dat is niet voor te stellen. Geliefden nu, wij zijn kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn. Niet in gezag en autoriteit, maar wij zullen dan een lichaam, een soort lichaam hebben wat daar blijkt. Want wij zullen hem zien zoals hij is. En in deze tekst is hem niet Yahweh, maar Yeshua, dat zeg ik er even bij. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij van aangezicht tot aangezicht zien. Maar dit is toekomstmuziek. Dit is toekomstmuziek. En we moeten er naar blijven kijken. Naar de toekomst. We moeten het blijven doen. Hoe moeilijk het heden ook is. Wij kijken daar naartoe. Maar reeds nu is de heerlijkheid van God doet al iets met ons. 2 Korinthe 3, vers 18. Wij aanschouwen de heerlijkheid van Yahweh als in een spiegel. Het is altijd op een bepaalde manier dat God naar ons toekomt, maar nooit met zijn volledige heerlijkheid. Als in een spiegel. En dan staat er, het verandert ons van heerlijkheid, naar zijn beeld. Dat betekent dat wij reeds nu al, als wij meer gaan begrijpen van de heerlijkheid van God, meer kennis daarmee maken, dat dat ons verandert. Het verandert ons. Ik geloof dat dit is een werkvertaling. Er staat letterlijk ook dat ons aanschijn, in de moderne tijd zou je zeggen, de uitstraling van iemand, dat daarmee verandert. Als je de heerlijkheid van God daar meer van gaat begrijpen, dan verandert niet alleen je innerlijk, maar je uitstraling verandert ook. Dus dat is reeds nu. Maar goed, hou ook de toekomst vast. Maar reeds nu mogen wij al de heerlijkheid van God in ons laten werken. Yeshua heeft 3 stadia van heerlijkheid. Doe hem erin. Als, ik doe hem iets naar achteren. Ik ben zo'n headset gewend, maar dit was oké. Als hemelswezen in de hemel voor zijn incarnatie. Daar ga ik even iets over zeggen. Want dat noem je de pre-existentie van Jezus. Dus hij leefde al in de hemel voordat hij mens werd. Dat noem je de pre-existentie. Daar wordt aan getwijfeld, ook in christelijke kringen. Ik ken meerdere die zeggen, nee, Jezus is pas vanaf de conceptie, is hij pas. En die ontkennen de pre-existentie. Dus daar wil ik even iets over zeggen. Er is een stroming die beweert dat Yeshua voor zijn vleeswording geen hemels bestaan had. Een van de redenen is van ja, maar ja, God doet niet aan reïncarnatie. Maar de vleeswording van Jezus is geen reïncarnatie, dat is incarnatie. Het is voor de eerste keer dat hij in het vlees kwam. En reïncarnatie is dus voor een tweede keer in vlees kwam. Dus onthoud goed, reïncarnatie is niet incarnatie. Dus inderdaad, Jezus incarneerde. Het blijft een wonder, snap ik het? Nee, ik snap het niet. Johannes 17 zegt, als Jezus vlak voor zijn sterven staat, zegt hij, ik heb u verheerlijkt op aarde, ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen, en nu verheerlijk mij, Vader, met de heerlijkheid die ik bij u bezat, voordat de wereld er was. Dit is dus een hele sterke tekst waarin Jezus dus zegt, voor de schepping was ik er al. Natuurlijk hebben de mensen die niet in die pre-existentie geloven, kennen deze tekst ook uiteraard. En die leggen hem gewoon anders uit. Dat wil ik wel even bij zeggen. Die leggen deze tekst gewoon anders uit. Maar in mijn optiek bestond Jezus voordat hij mens werd. Ook het boek Henoch spreekt dit sterk tegen. Henoch verblijft in de hemel in de periode voor de zondvloed. En hij beschrijft de mensenzoon, wordt ook wel de chosen one, de uitverkorene. En hij noemt hem ook wel de Messias, die beschrijft hij veelvuldig. Henoch ziet Yahweh, de Vader, en hij ziet de uitverkorene. Dus dat is waarom Henoch ook zo interessant is, omdat hij dat ziet. Ook het mensdom, wij als mensen kennen diverse heerlijkheden. Voor de zondvloed, voor de zondeval, ben ik ervan overtuigd dat Adam en Eva een andere heerlijkheid bezatten dan waar wij het nu mee moeten doen. Ik ben ervan overtuigd dat zij een soort lichtjas hadden. Het is ook zo wonderlijk dat als ze gezondigd hebben, dan staat er, en zij zagen dat ze naakt waren. Wij denken dan van nou, het viel ze voor het eerst op dat ze naakt waren, maar dat denk ik niet. Ik denk dat er dus iets van hun afviel en dat ze op dat moment zagen, ik ben iets kwijt. Ze zagen dat ze naakt waren. Dat is niet een bewustwording en ze waren altijd al naakt. Nee, ik meen dat ze iets over zich heen hadden, een lichtjas. In het occulte wordt dit dan nog een aftrekseltje daarvan, wordt dat de aura genoemd. Ik denk dat ze echt een lichtjas aan hadden en die viel af. En na de zondvloed zie je dat de heerlijkheid nog verder afneemt, met name in de leeftijd die keldert. Ook je leeftijd hoort bij de heerlijkheid die jij hebt. Het geeft iets van de kracht van je natuurlijke lichaam aan. Dus die leeftijd die keldert naar 120 en daar blijft hij op steken. En tot op de dag van vandaag is 120 de wall of death. Hè? De muur, daar kom je niet overheen, over die leeftijd. Nou ken ik iemand die 103 is, dus die gaat er naartoe. Maar 121 gaat ze waarschijnlijk niet halen. Dan krijgen wij in de toekomst nogmaals een opstandingslichaam. Hè, dus je hebt ook in de tijd verschillende stadia. En die herstelt in feite alle degeneratie die vooraf ging. Dus wij gaan weer terug naar een, niet eens een lichaam wat Adam en Eva hadden voor de zondeval. Maar wij krijgen, nog beter is het. Nog beter, want Adam en Eva hadden gewoon een fysiek, natuurlijk lichaam, maar wel met veel meer capaciteiten dan wij hebben. Maar wij gaan op weg naar een opstandingslichaam en die herstelt alle degeneratie. Dus wij moeten het daarop wachten. Het principiële verschil ook tussen aardse en hemellichamen, dat is deze. Dat is een aards lichaam sterft en hemelse lichamen niet. Dat is eigenlijk het principiële. Hemelse lichamen degenereren ook niet meer. Aardse lichamen degenereren. Kijk naar mij. Kijk naar u. Het degenereert. Degenereren? Ik heb er gewoon geen. Dat is het Nederlandse woord. Het breekt af. Het neemt af in kwaliteit. Ja. Waarschijnlijk is dit met de engelen ook gebeurd. Toen Adam en Eva in zonde vielen, bleven ze natuurlijk wel mens. Zij bleven mens, alleen zij werden gevallen mens. En dat is waarschijnlijk met de engelen die vielen. Dat bleven ook engelen, alleen het werden gevallen engelen. En ik ben ervan overtuigd dat zij wel wat in capaciteiten hebben ook moeten inleveren door hun val. Maar het zijn wel engelen gebleven. Ja, dan kom je op het moeilijke punt, wat zijn dan demonen, want dat zijn namelijk geen engelen. Maar dat, misschien nog eens een andere keer. Dat zijn wezenlijk andere wezens. Maar nu gaan we naar Yahweh zelf. Hoe ziet zijn heerlijkheid er nou uit? Ik zeg al, we mogen. Er is natuurlijk een gebod dat wij geen beeld mogen maken van de Almachtige. Maar wat hij geopenbaard heeft, dat mogen wij wel. Het is het derde gebod, hè? Het verbod om een beeld te maken. Maar God openbaart zich met, die doet de sluier zo nu en dan opzij. Dus als hij dat doet, waarom zouden wij daar dan niet naar mogen kijken? En daarnaar een afbeelding van mogen maken. Maar God geeft altijd een grens aan. Wanneer hij zich ook openbaart op vele momenten, hij geeft heel duidelijk een grens aan, telkens wanneer hij zich openbaart. Weet iemand die grens waar God nooit overheen gaat, wat je nooit van hem mag zien? Zijn aangezicht. Maar hij voegde eraan toe, Exodus 33, vers 20. Mijn gelaat kunt u niet zien, want geen mens kan mijn gelaat zien en in leven blijven. Dit is altijd de grens. Dan is daar die gekke tekst dat Mozes in die tent met hem spreekt. En dan staat er dat hij hem van aangezicht tot aangezicht spreekt. En dan denk je, ja, dat kan niet. Als de hele Bijbel zegt dat je zijn aangezicht niet kan zien, dan kan Mozes dat niet beleven. En dan moet je ook tekst met tekst vergelijken. Want in een andere tekst dan, hij aanschouwde de gestalte. Een soort silhouet of zo heeft hij gezien. Maar ook Mozes heeft het aangezicht van Yahweh niet gezien. Niet. Want dat klopt niet met het woord. Hier zie je een rijtje van wie hebben nou allemaal de heerlijkheid van God gezien. Nou, allereerst is dat Adam en Eva. Die wandelden in de tuin. Maar ik heb deze wit gemaakt en schuin. Wij hebben daar alleen geen informatie van. Want Adam en Eva die hebben ons niet verteld hoe die eruit ziet. Dan hebben we Henoch. Die laat een hoop informatie achter. Elia heeft hem gezien, maar nogmaals heeft niets opgeschreven. Dan hebben we Mozes, daar gaan we zo meteen naar kijken. En Jesaja, die krijgen de heerlijkheid van God te zien. Ezechiël heeft nog het meest opgeschreven. Ezechiël schrijft zoveel op. Daniël ook, heeft hem ook gezien. In het Nieuwe Testament zien wij Stefanus en Paulus, maar ook die. Het enige wat Stefanus zegt, ik zie de hemel geopend en Yeshua staan aan de rechterhand van de Vader. Dat is de enige openbaring die hij geeft. Maar meer beschrijft hij niet. Maar goed, we weten dan nu dat Yeshua aan de rechterhand zit. Het is al een openbaring. Paulus krijgt een hele bijzondere openbaring, maar die zegt erbij, ik mag er niks over zeggen. Dat is zo apart. Hij mag er niks over zeggen, dus hij schrijft het ook niet op. Dus in die zin hebben we niks aan Paulus. Hij schrijft niks op. Maar Johannes, kijk, die heeft een hoop opgeschreven. Slechts 11 mensen in de Bijbel worden genoemd die de heerlijkheid van Yahweh hebben gezien. Waarvan er slechts 6 schriftelijk verslag brengen. Het is dus een hoge uitzondering. Het betreft uitzonderlijke openbaringen onder uitzonderlijke omstandigheden. Het is de meeste mensen niet gegeven dit mee te maken. Wij moeten het doen met hun openbaringen. 6 van hen schreven het op en via hen is het dus aan ons geopenbaard. Daarom is het woord er. Hoe bijzonder is die Bijbelse belofte dat wij ook eens hem mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Wij krijgen allemaal op onze tijd onze openbaring. Maar nu moeten wij het doen met de visioenen van die mensen die het hebben opgeschreven. Het is dus ook voor ons opgeschreven. Ja, dit is dat van Stefanus, hè? Dat is die ene tekst. Hij krijgt die openbaring dat Jezus aan de rechterhand van God op het moment dat hij gestenigd wordt. Met andere woorden, het is voor hem op dat moment een enorme troost om hier doorheen te gaan. Hè? Ik heb hier zelfs eerder gezegd, denk ik, God kent geen pret-echo's. Hè? Om voor de lol aan jou te tonen, hoe die voor de grap, kent God niet. Het is altijd functioneel. Dit was voor Stefanus even nodig. Alle keren dat God zich openbaart, is het functioneel en niet voor de lol. Ja, Paulus beschrijft dan dat hij iets heeft meegemaakt. 14 jaar geleden werd ik tot in de derde hemel opgenomen. En dan zegt hij iets wat zo grappig is. Hij weet eigenlijk niet of hij in de geest in het paradijs is gaan kijken. Of dat zijn lichaam erbij was. Blijkbaar was het zo concreet, zo levend voor hem, dat hij het gewoon niet weet. Was ik daar nou in mijn lijf? Of heeft mijn geest alleen gereisd? Hij zegt dat verschillende keren. Ik weet niet of het een visioen was, of dat ik er ook lichamelijk was. Ik werd opgenomen in het paradijs en heb onuitsprekelijke woorden gehoord die mij niet geoorloofd zijn uit te spreken. Hij doet het dus ook niet. En opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaring mij niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees te geven. Heel apart gebeuren dit. Een engel des Satans om mij met vuisten te slaan. Nou, u kent deze tekst wel, dus heel apart. Paulus krijgt dus een hele bijzondere openbaring, maar hij mag er niet over vertellen, maar hij is wel functioneel. Want ik denk dat Paulus voor een hele moeilijke taak stond en die ging heel wat meemaken. En in zijn hele bediening heeft hij op die bijzondere openbaring heeft die kunnen drijven. Dus die openbaring die Paulus krijgt is omdat hij hele moeilijke dingen zal gaan meemaken. Waardoor hij terug kan kijken op een bijzondere openbaring. Maar jammer voor ons, hij zegt er niets over. Henoch wel. Wat weten we van Henoch? Henoch wandelde met God en God nam hem weg toen hij 365 jaar was. Ja, hij had voor elke dag in het jaar mocht hij 1 jaar leven. Dit is het Engelse boek wat je overal kan kopen. Overal. Ik heb toevallig deze versie, maar er zijn allerhande versies. Dit is een versie waar je dus 1, 2 en 3 Henoch zit daarin. Maar als het om de schoonheid en de goddelijkheid gaat, is alleen 1 Henoch. Is het. Maar goed, ze zitten er alle 3 in. Maar dit is Engels. En nou is er een Nederlandse versie van het boek Henoch. En die is gemaakt door Wim Jongman, zie je daar staan. Wim Jongman, artikelen, Henoch. Kun je gewoon vinden op internet. Je kan het gewoon downloaden en op je computer gratis lezen. Je kan het ook nog uitprinten, 70 pagina's. Maar wat heb ik gedaan? Ik heb de drukker opdracht gegeven. Misschien kun je even eentje pakken. Ik heb de drukker opdracht gegeven om het te printen. En om het te binden en er een color kaft van te maken. Omdat ik gewoon weet, ik lees zelf ook niet van een scherm af. Ik heb er ontzettende hekel aan. Alleen de papierprijs is heel hoog op dit moment. Dus hij is €12. Ik heb hem dus bij me voor degene die zeggen, nou ik wil eigenlijk hem ook lezen. Maar nogmaals, als je naar die website gaat, je kan hem gratis lezen vanaf je computer. Dat zeg ik er wel duidelijk bij. Maar ik lees zelf graag in bed of met iets in mijn handen. Ik ga nu aan de hand van Henoch beschrijven de hemelse entiteiten. En je zal zien dat dat gruwelijk veel overheen komt met de Bijbel. En ik zal ook telkens aangeven wanneer het anders is dan de Bijbel. Want er zijn wel echt een paar verschillen. Henoch, die doet net als Daniel, noemt hij de oude van dagen. Eigenlijk betekent het de eeuwige. De oude van dagen. Heer der heerscharen. De Naardense Bijbel, en die vind ik toch echt wel boeiend, die noemt Yahweh de ene, maar heel vaak ook de omschaarde. Hij die omschaard is. En dat is echt een hele goede benaming van de heerlijkheid van Yahweh, de omschaarde. Je ziet dat ook bij hooggeplaatsten, bij koningen. En dit zijn mensen die zijn nooit alleen. Die hebben altijd iemand bij zich. Een koninklijk persoon is nooit alleen. En Yahweh is omschaard. Henoch ziet ook de Messias. Wat hij ziet zijn gerubs. Ze worden ook wel serafs genoemd. En het woord wat alleen in Henoch voorkomt en niet in de Bijbel is het woord ofanen. Ofaniem. Maar ik denk dat dat synoniemen zijn. Je hebt gerubs, serafs, ofaniem zijn dezelfde soort engelen. Dat wordt ook wel de engelen van de heerlijkheid. De engelen van de heerlijkheid. Zij hebben 6 vleugels, gerubs. 6 vleugels. Onthoud goed. En dat kom je in de Bijbel ook tegen. Ja, en Satan was een gerub. En gerubs zijn eigenlijk een soort leidinggevende engelen. Want de structuur zoals wij die van Jethro hebben geleerd, hè, dat je dus een piramide hebt van over 10 en over 100 en over een gezagsstructuur. Dat is eigenlijk een structuur die in de hemel waarschijnlijk ook is. En de gerubs, de ofanen en de serafs zijn leidinggevende engelen over andere engelen. Daarom is ook toen Satan, die in zijn goede tijd Lucifer heette, want dat is eigenlijk zijn mooie naam. Dat is in zijn goede tijd Lucifer. Hij gaf leiding over een grote groep engelen. En toen hij viel, is waarschijnlijk zijn eigen groep en nog meerdere meegevallen. Een leidinggevende engel. Dan beschrijft Henoch, maar ook de Bijbel beschrijft dat. En die zijn zo boeiend. dat zijn vier speciale engelen. Hele speciale engelen. Het zijn waarschijnlijk cherubs, maar vier uitzonderlijke cherubs. Ze worden in de Bijbel ook wel de vier dieren of de vier wezens genoemd, maar het zijn er echt maar vier. Er zijn er maar vier van. Die ziet Henoch ook. Het enige wat Henoch doet, hij geeft ze namen. En dat is iets wat je, ik zeg het erbij, dat kom je in de Bijbel niet tegen. Dat ze namen krijgen. En hij noemt ze Michael, Raphaël, Gabriel en Penuel. Nou, die kennen wij als de aartsengelen. Hij geeft ze dus namen. Wat je ziet is dat deze vier, dat is dus die omschaarde, altijd zijn die vier er. Altijd, altijd. Wordt omschaard. Die zijn dus onlosmakelijk verbonden met de troon. Onlosmakelijk. Het zijn eigenlijk de dragers van de troon. Zij dragen de troon. Heel stomme vergelijking. Asterix en Obelix, ken je vast wel. Dan wordt hun leider wordt op dat schild door dragers gedragen. He, dat is de... Nou, we gaan zo meteen een afbeelding zien. Ezechiël ziet ook dat die vier wezens, die dragen een gewelf en daarop is de troon van Jahwe. Het zijn de dragers van de troon. En als God zich openbaart en hij doet de sluier opzij, dan zijn het met name de vier wezens die je ziet. En die vier wezens worden volop beschreven, omdat die ook de heiligheid en de heerlijkheid van God afschermen om die mens te bewaren. Ik heb ooit wel eens met de verkiezingen, heb ik heel lang geleden geëvangeliseerd met een of ander boord. En dat was, wat kies je? Hemel of hel? Het was in die tijd, deed ik dat nog zo lomp. En toen zeiden eigenlijk alle mensen dat ze wel naar de hemel wilden. Heel logisch natuurlijk. En later dacht ik, overleef je niet. Wij kunnen de hemel alleen maar overleven als wij een nieuw lichaam krijgen. En als, ja, in de naam van Jezus dat nieuwe lichaam krijgen. Want je overleeft de hemel niet. Dus mensen kunnen naar de hemel willen. Maar zonder Yeshua wordt dat je dood. Eventjes om heel cru neer te zetten. Op die manier evangeliseer ik niet meer. Dus onlosmakelijk met de troon verbonden. In de Bijbel kom je dat ook tegen. Diezelfde zes vleugels of vier vleugels en twee wielen. Je ziet of wezens met zes vleugels. Of wezens met vier vleugels maar twee wielen. Met andere woorden, twee van die vleugels zijn wielen geworden. Het zijn namelijk, dat ga ik zo meteen over vertellen. Het is zo prachtig. En als Johannes in de hemel kijkt, ziet hij de vier wezens, de dieren rondom de troon. Ja, dat zijn die vier cherubs. Dan heb je de schare gewone engelen. De tienduizenden maal tienduizenden. Dat zijn de gewone engelen. Je leest over duizenden maal duizenden. Dat zijn de cherubs. Je hebt de vier rondom de troon. Dan heb je de duizenden maal duizenden, dat zijn de gewone cherubs. Dan heb je de tienduizenden maal tienduizenden, dat zijn de engelen. En dan heb je nog de scharen die niemand tellen kan, dat zijn de mensen. Dus even, als je die aantallen ziet, dan weet je, oh, dat gaat over, als het tienduizend is het engelen. En als het duizenden maal duizenden, dan zijn het de cherubs. Allereerst ziet Mozes. Weet je, ik heb weinig tijd. Ik ga door naar Ezechiël, want anders kom ik er niet. Sorry, ik laat dus Mozes zitten. Wat zegt u? We laten Mozes zitten. Jesaja, die ziet de heerlijkheid in de tempel. Die is ook in de tempel. Dus dit is heel concreet. Is hij in de tempel en hij nadert het heilige der heiligen. En dan ziet hij iemand op de troon en de serafs. Hij noemt die engelen serafs, maar het zijn cherubs. hetzelfde. En die ziet hij en die hebben allen 6 vleugels. En dan zegt de profetie: de hemel is mijn troon en de aarde de voetbank voor mijn voeten. Met andere woorden, het heilige der heiligen, het verzoendeksel, daar waar die gerub, dat is de voetbank van Yahweh. Zijn voeten. Zijn voeten. Toen stond koning David op en zei: luister naar mij, broeders, mijn volk. Het leeft in mijn hart om een huis van rust voor de ark van het verbond van Yahweh te bouwen en voor de voetbank van de voeten van onze God. Het heilige der heiligen, dat was zijn voetenbank. Zijn troon is in de hemel, maar zijn voeten raakten de aarde. Hij ziet ook voeten. En daar wil ik toch iets over zeggen. Want voeten hebben namelijk een voorkant en een achterkant. Hij die op de troon zit, je ziet trouwens dat de kunstenaar een gezicht heeft getekend in deze. En dat mag dus niet, dus dat heeft de kunstenaar niet goed begrepen. Dat kan niet, je kan nooit een gezicht tekenen. Maar hij die op de troon zit, heeft een voorkant en een achterkant. Hij heeft voeten, hij heeft ook handen trouwens. Maar die 4 wezens op de troon, die rondom hem zitten, die hebben geen voorkant en achterkant. Die hebben namelijk 4 gezichten. De 4 wezens hebben 4 gezichten. Een mensengezicht, een leeuwgezicht, een adelaargezicht en een rundgezicht. En die 6 vleugels van hen, die zitten vol met ogen. Met andere woorden, die hebben geen voor- en achterkant. Die poten, ja, ze noemen het dieren, zo nu en dan, dat zijn de poten van een kalf. Die lijken op de poten van een kalf. Nou, daar heb ik zicht op. Die zijn recht. Dus die hebben geen voor- en achterkant. Maar hij die op de troon zit, heeft een voorkant en een achterkant. Wij lijken dus op hem. Wij lijken niet op die wezens rondom de troon. Wij lijken op hem. Wij hebben ook geen vleugels. Want wij lijken op hem. Wij lijken niet op engelen. Wij lijken op hem die op de troon zit. Met een voorkant en een achterkant. Hij heeft ook een stem die spreekt. Wij miauwen niet, wij loeien niet. Omdat wij op hem lijken, hebben wij een stem die spreekt. Hij wordt ook beschreven als iemand die haar heeft. De oude vandaag heeft haar. Wij hebben geen vacht. Wij hebben geen dons. Wij hebben haar. Omdat we op hem lijken. Echt, weet je hoe bijzonder dat is? Die engelen hebben dat. Hij heeft dat. En wij lijken op hem. Zo, hij heeft ook handen. Terwijl die engelen, die hebben vleugels, 6 paar, met 6 handen. Hij die op de troon zit, tot nu toe heb ik begrepen dat hij 2 handen heeft. Wij lijken op hem. Op niets anders. Even kijken. Waar zitten we? Bij Jesaja. Ja. Dan gaan we nu naar Ezechiël. Ezechiël is een wonderlijke profeet. Hij krijgt namelijk, gek genoeg, tot 4 keer toe de heerlijkheid van Yahweh te zien. Terwijl dus vrijwel niemand zo'n openbaring krijgt. Hij 4 keer in zijn leven. Dat is onbegrijpelijk. De eerste keer dat hij het krijgt, dan is hij in ballingschap. En dat is zijn roepingsvisioen. Dus de eerste keer, dan is hij aan de rivier de Kebar. 7 dagen later wordt hij naar de vallei gestuurd. En dan krijgt hij een nieuwe opdracht van de Heer. En dan ziet hij weer de heerlijkheid die hij bij de rivier de Kebar heeft gezien. Maar 7 dagen later krijgt hij het weer te zien. En dan een jaar later krijgt hij het weer te zien. Maar wel met een verschil. De eerste en de tweede keer aan de rivier. En als die in de vallei is, dan is Ezechiël in zijn lijf, in zijn lichaam. En Yahweh openbaart zich en hij beleeft dat in zijn lichaam. En hij leert de heerlijkheid van God te herkennen. De derde keer dat hij de heerlijkheid krijgt te zien, dan reist hij in de geest. En dat is moeilijker om dan te herkennen. En de vierde keer, wanneer hij de heerlijkheid van God te zien krijgt, dan reist hij niet alleen in de geest, maar reist hij ook in de tijd. Dat is misschien moeilijk voor te stellen, maar als wij, u en ik, op bed liggen en wij dromen, dan gaat onze geest op reis. Daarom moet je ook bidden voor het slapen gaan. Want wij moeten, onze geest daarover moet gewaakt worden in de nacht. Maar in principe kun je het je iets bij voorstellen dat je geest op reis gaat. En je kan dan dromen en visioenen krijgen. Bid voor het slapen gaan. Dat is belangrijk. En in de tijdreizen kun je dan ook nog iets bij voorstellen. Want als je droomt, kan het zijn dat je bijvoorbeeld in de toekomst kijkt. Dus je reist dan niet alleen naar een andere locatie met je geest, maar ook naar een andere tijd met je geest. Nou, zo zijn die openbaringen, moet je een beetje voorstellen. Ezechiël krijgt wel, dat is fantastisch. Zo concreet krijgt hij ze. Even een stukje voorlezen. 4 keer ziet hij de heerlijkheid, terwijl niemand hem anders, hij 4 keer. Ezechiël moest leren de heerlijkheid van Yahweh te herkennen. De eerste 2 keer beleeft hij ze in zijn lichaam. En de 3e en de 4e keer niet meer. In de 3e visioen reist hij met zijn geest naar een andere locatie, namelijk de tempel van Jeruzalem, zoals het op dat moment functioneert. Hij kijkt in de tempel en hij ziet enorm veel afgoderij. En om die reden verlaat Gods heerlijkheid de tempel. Dit is ook een visioen die hij krijgt voor 586 voor Christus. De tempel is er nog. Maar God laat hem zien, ik vertrek hier. En dat ziet Ezechiël ook gebeuren. En omdat Ezechiël weet dus dat de heerlijkheid van God eruit ziet, want die heeft hij bij de rivier de Kebar gezien en hij heeft hem in de vallei gezien. Dus hij weet nu ook zeker, dit is de heerlijkheid van God en die verlaat de tempel. De tempel is onbeschermd, Jeruzalem is onbeschermd. Hij staat daarbij. Hij is daar getuige van. Hij weet dus dat Jeruzalem onbeschermd is. Daarna is Jeruzalem ook verwoest. Ezechiël was priester en hij vroeg zich af of God ooit nog zou terugkeren met zijn heerlijkheid. Dit is de struggle van Ezechiël. Hij heeft hem zien vertrekken. Dan maakt hij mee dat het verwoest wordt, Jeruzalem en de tempel. En dan krijgt hij, ik geloof hoeveel jaar later, 18 jaar later, krijgt hij opnieuw een visioen, de 4e keer. Want God laat hem zien, God geeft hem antwoord. Hij moet er 18 jaar op wachten en dan krijgt hij zijn 4e visioen. Intussen is de tempel, en dan reist Ezechiël in de geest naar een andere locatie, namelijk de berg Sion. En ook naar een andere tijd, namelijk tijdens het millennium. Dus dan doet hij niet alleen naar een andere locatie, maar hij reist ook in de tijd. En daar ziet hij dat de heerlijkheid van Yahweh terugkeert in de millenniumtempel. En wij kijken met Ezechiël mee en wij weten dus dat de heerlijkheid van God ooit in een fysieke tempel terug zal keren. Dit is dus waarom Ezechiël dit zo meemaakt. Dan ga je ook begrijpen waarom hij deze visioenen allemaal krijgt. Het grote verschil tussen de tempel die Ezechiël kende en de toekomstige tempel, dat is dit. Hè. Deze tekst heb ik denk ik al eerder. De millenniumtempel, er zijn 2 verschillen met alle voorgaande tempels. Hij zei, mensenkind, dit is de plaats van mijn troon en de plaats van mijn voetzolen. Hey, het was eerst alleen de voetbank van de Heere. Maar nu in de millenniumtempel is het ook zijn troon. Het is echt een verschil. De troon komt naar beneden. En wat staat er? Waar ik voor eeuwig wonen zal met de Israëlieten. Want die voorgaande tempels was toch tijdelijk. Want hij is weggegaan in 585 voor Christus, in 560 verwoest. En hij komt pas terug daar. In die tempel. Dit zijn nog de teksten waarin je kan zien dat er een voortschrijdend inzicht is bij Ezechiël. Maar die laat ik, hij zegt het telkens. Ik ging naar de vallei en zie, daar stond de heerlijkheid van Yahweh, zoals ik die gezien had bij de rivier de Kebar. Dus hij moest het leren. Laatste tekst, deze wezens had ik ook gezien bij de rivier de Kebar. Toen wist ik dat het Gerubs waren. Dus Ezechiël, met al die volgende visioenen, valt hij telkens terug op dat eerste visioen aan de Kebar. Want hij wist, zo ziet de heerlijkheid van God eruit. En dus in al die volgende visioenen weet hij dat hij met de heerlijkheid van God heeft te maken. Hier zie je een plaatje, zoals een tekenaar hem heeft gezien. En ik vind het een prachtig plaatje, zoals Ezechiël hem hier ziet. En hier zie je ook dat gewelf. Daar, je ziet hem daar aan de rivier de Kebar, dat kleine poppetje, dat is Ezechiël. Dan ziet hij die vier engelen. De kunstenaar heeft vergeten dat er staat heel duidelijk bij die vleugels moeten elkaar raken. Ze moeten elkaar raken, heeft deze de tekenaar niet gedaan. Maar elke engel heeft twee wielen bij zich. En die wielen die hebben dezelfde eigenschappen als die vleugels. De vleugels zitten vol met ogen, ook de rug en de vork, alles zit vol met ogen. Vandaar dat die ook geen voor- en achterkant hebben. Vol met ogen, maar ook die wielen zitten vol met ogen. En verschillende keren zegt Ezechiël, de geest van de wezens zat in de wielen. Het was dus niet een voorwerp wat ze bij zich droegen, het was onderdeel van hun entiteit. En daarom hebben ze vier vleugels en twee wielen, want twee van hun vleugels zijn wielen geworden. Want ze hebben zes vleugels in principe. Dit ziet Ezechiël. En ja, dan boven dat gewelf, daar zit dan die zo moeilijk te zien is. En Ezechiël beschrijft dus vooral die wezens. Er is die helemaal, oh dat moet je lezen, het is helemaal gefascineerd door die vier wezens. En dan die man, die persoon die op die troon zit, die heeft dan regenbogen en lichtschichten. En die vier wezens, die zijn vol met vuur. Het is prachtig om te lezen hoe hij die heerlijkheid beschrijft. En hij beschrijft vooral de vier wezens. Want bij dat wezen daar, aan de bovenkant, daar kan hij wel wat van zeggen, maar niet zoveel. Je nadert tot iets wat bijna niet te beschrijven is. Hier zie je een andere tekening, een andere kunstenaar, die heeft ook geprobeerd. En daar zie je vooral dat vuur in terugkomen, wat helemaal in die vier wezens. En vooral hoe ze bewegen, is fantastisch. Die vier wezens is eigenlijk een beetje de kern van de heerlijkheid van God. Ik ga verder. Even in de vierde visioen, laat ik jullie even zien. Hier zie je een tekening van die vier gezichten van die wezens. Maar in het vierde visioen gaat Ezechiël naar de Millennium-tempel. En daar ziet hij een afbeelding ook van de Gerubs. En daar hebben ze maar twee gezichten. En ik weet, mensen dan die Bijbel lezen, die denken dan, hoe kan dat nou? Want de vier wezens die hebben toch vier gezichten? En nou in dit visioen hebben ze maar twee gezichten. Klopt dat dan wel? Weet je wel, dat is als je simpel de Bijbel leest. En die vraag moet je ook stellen, natuurlijk. Hoe kan dat nou? Ze hebben toch vier gezichten? En in dat visioen hebben ze alleen een mens en een leeuw gezicht. Maar het is heel, heel makkelijk. Want je gaat van namelijk live naar een afbeelding. Je gaat van 3D naar 2D. Dus Ezechiël ziet live 3D, ziet hij vier gezichten. Maar in het vierde visioen kijkt hij naar een afbeelding van die Gerubs. En een afbeelding is plat. Dus hij gaat naar tweedimensionaal en dan ziet hij twee gezichten. Dus dan is dat probleem ook weer opgelost. Daniël, ik ga tot 1 uur, mag die? Daniël ziet Yahweh en de mensenzoon tegelijk. Maar hij ziet wel Yahweh en de mensenzoon tegelijk nadat Jezus is verheerlijkt. Hij ziet dus de verheerlijkte Heer. Dus dit is niet een bewijs dat Jezus al in de hemel bestond voordat hij geboren was, want dit is de verheerlijkte Heer. Henoch is de enige die hem ziet in de voortijd, dus voor de zondvloed. En hij ziet hier het toekomstig oordeel, Daniel. Hè? De boeken gaan open. Hij ziet een rechtszaak, het oordeel wat gegeven wordt. En de boeken gaan open. Ja, ik kan. Je ziet ook bij dat plaatje, hè? De boeken gaan open. Eén van die boeken is het levensboek. Ja, de oude van dagen heeft haar. Dat beschrijft hij heel duidelijk. Daniel ziet alleen de wielen. Maar niet de gerubs. Maar hij beschrijft de wielen. Maar dat zijn natuurlijk die vier wezens. Dus als je dan alleen maar over wielen leest, dan weet je, oh, oké, dat zijn die vier gerubs. En alleen de wielen beschrijft hij. Ook hij beschrijft duizendtallen, wat gerubs zijn. Maar hij beschrijft ook tienduizendtallen. En dat zijn de gewone engelen. Onthoud dit. Dat je aan de getallen kan zien of het over gerubs gaat of over gewone engelen. Gewone engelen hebben trouwens waarschijnlijk geen vleugels. Alleen gerubs hebben vleugels. Dus dat is wat de mensen in de wereld denken, dat engelen allemaal vleugels hebben. Dat is alleen de gerubs. Maar de gewone engelen hebben geen vleugels. Zij gebruiken die vleugels ook, die hebben ze eigenlijk ook niet nodig om te bewegen, maar om de heerlijkheid af te schermen, hun lichaam af te schermen, de heerlijkheid van God af te schermen. Nou, nogmaals, wij lijken op hem. Het hele idee dat jij een voorkant en een achterkant hebt, betekent dat jij niet op een engel lijkt, maar je lijkt op Yahweh. Wij hebben handen zonder vleugels. Wij hebben haar, wij hebben voeten, een voor- en een achterkant. Wij hebben een mond die spreekt, tekst. We mouwen niet, we blaffen niet, wij hebben tekst. Dat is uit de hemel gekomen, dat wij met tekst ons kunnen duiden. Engelen kunnen trouwens ook spreken. Ja, en er wordt verschillende keren gesproken dat hij die op de troon zit heupen heeft. Met andere woorden, hij heeft ook een bovenkant en een onderkant. Wij lijken op hem. Bijzonder. Johannes, het laatste visioen is Johannes. Dat is het visioen der visioenen. Johannes ziet, net als Daniel en Henoch, Yahweh en Yeshua tegelijk. Hij ziet hem tegelijk. Johannes en Daniel echter zien Jezus als verheerlijkte Heer. Dus met een Johannes ziet hem trouwens als een lam. Als lam. Maar Daniel ziet hem als verheerlijkte Heer. Henoch ziet hem voor zijn vleesverwording toen hij nog troetelkind bij de vader was. Spreuken 8 vers 30, als je die tekst wil. Hij was troetelkind nog bij de vader. Johannes reist in de geest naar de hemel en zijn lichaam is op Patmos. Dus hij reist in de geest. Op uitnodiging trouwens van Yeshua zelf, die komt hem halen. Helemaal mooi. En Johannes komt in de troonzaal van God. Ik denk dat hij niet in de tijd reist, maar dat hij de samenstelling van de hemel ziet zoals die op dat moment is, dus rond het jaar 90. Dat was de samenstelling van de hemel. Hier zien we opnieuw de vier wezens die Henoch en Ezechiël beschrijven, de speciale gerubs. Johannes benoemt, net als Daniel, duizendtallen en tienduizendtallen, wat op gerubs slaat en op gewone engelen. In de afbeelding ontbreekt het lam, maar die is er wel degelijk. En ook ontbreekt de boekrol die het lam opent. Uit de hand van Yahweh. Trouwens, Ezechiël krijgt ook uit de hand van de man die op de troon zit ook een boekrol en die moet die ook opeten. Dus dit hele idee dat Yahweh een boekrol geeft om door een profeet geopend te worden en woorden daaruit te spreken, dat kende hij al van Ezechiël. Dus dat zie je hier dan niet. De zeven vurige fakkels, die zie je hier heel klein afgebeeld. En die weerspiegelen in de glazen zee, zie je die zeven kleine dingetjes. Ja, dat is natuurlijk het beeld van de menorah. En de menorah is het beeld van de geest van God. Velen denken dat dat de duif is. Maar de menorah is het beeld van de geest van God. De duif is meer het beeld van hoe de geest op iemand daalt, als een duif. De geest daalt als een duif op Yeshua. Maar de menorah is het beeld van de Heilige Geest. En in officiële stukken gebruikt Israël nog steeds de menorah. Officiële stukken, de menorah is het. De Davidster is eigenlijk, die kom je in heel de Bijbel niet tegen. Die komt er gewoon niet tegen. De 24 oudsten, ja, wat moeten we ermee? Die zijn nieuw. Daniel heb het er niet over. Maar dit is in het jaar 90. Dus dit is de constellatie, de samenstelling van de hemel, toen Johannes het beschreef. Daniel spreekt wel van een gerechtshof, maar ik denk nog dat dat hemelse wezens zijn. Maar hier zien we 24 oudsten. Veel speculatie. Wie zijn dat toch? Gangbaar is de opvatting dat zij Israël en de gemeente vertegenwoordigen. Hè? 12 plus 12. Maar laten we kijken wat ze zelf zeggen. Zelf zeggen ze dat ze koningen en priesters zijn. En zo zien ze er ook uit, want ze dragen een kroon, koning. En ze hebben reukwerk in hun handen, dus priesters. Dus het klopt wel met wat ze zeggen. En ook citers, muziek, werd ook door priesters gedaan. En ook zeggen ze, dat zeggen ze zelf, dat ze gekocht zijn door het bloed uit elke stam, taal en natie. Dus zij vertegenwoordigen overduidelijk mensen, want dat zeggen ze zelf, uit elke stam, taal en natie. Zij vertegenwoordigen niet alleen Israël. Elke stam, taal en natie. Ook nu, Johannes beschrijft de omgeving van de troon en ook weer die vier wezens. Hè, weet je, dat kun je beschrijven, maar wie op de troon zit, ja, bliksemschichten en licht en vuur en regenbogen. En ze kunnen het niet. Ze kunnen het niet. Ik vind het wel mooi om te beseffen, hij is niet te beschrijven. Ik zal eventjes nog dit dan aanhalen. Jullie weten dat ik me wel eens met pre- en post-trips meemaak. Die verklaring voor die oudste, voor pre-trips, is die verklaring heel eenvoudig. Die zeggen gewoon, ja, logisch, gemeente is opgenomen. Dat is, voor hun is dat een hele makkelijke verklaring. Hebben ze ook een sterk punt. Maar er zijn ook andere verklaringen, en die noem ik maar even. In Matteüs lees je dat als Jezus opstaat, dat de graven opengaan en dat de heiligen opstaan uit de dood. En je leest in Efeze dat toen Jezus ten hemel voer, nam hij gevangenen mee. Dus hij heeft mensen uit de gevangenis, dat is het dodenrijk, hè? De gevangenis is het dodenrijk. Hij heeft mensen uit de gevangenis meegenomen omhoog. De allereerste eerstelingen, zeg maar, die zijn al meegenomen. En Henoch, Elia en Mozes, daarvan weten we, die eerste twee sowieso, die zijn boven, dat weten we. En ik vermoed dat Mozes, nadat hij bij de verheerlijking op de berg daar moest zijn, hij moest bouwen, dat hij daarna ook, het zou toch wat zijn, hè, dan ben je uit je graf gehaald. Omdat je bij de, op de verheerlijking, hè, de berg der verheerlijking, is Mozes daar en Elia. Dus Mozes, die moest uit zijn graf gehaald worden, om daar acte de présence te maken. Daarom lees je ook in Judas, lees goed, dat de duivel ruzie heeft met Michaël over dat lichaam van Mozes. Maar Mozes moet naar de berg der verheerlijking toe. In een verheerlijk lichaam. Dus die is daarna gewoon naar de hemel gegaan. Daar ben ik van overtuigd. Ja. De allerlaatste dia, om echt de rode lijn in de visioenen. Dat zijn, het gaat om woorden van God. Die moeten uitgesproken worden en opgeschreven worden. En zowel de beschrijving als de heerlijkheid is voor velen. Behalve dan bij Stefanus en Paulus. Daar zien we dus dat zij een privé openbaring krijgen. Dus dat kan ook voor persoonlijke bemoediging op cruciale momenten. Of voor het persoonlijk leven, wetende dat er nog een best wel een pittige taak voor jou staat te wachten. Maar het is eigenlijk nooit voor de... Gods openbaringen zijn echt functioneel. Je zal een moeilijke taak krijgen of je moet het doorgeven. En dat zie je dus zowel bij Mozes, bij Jesaja, Ezechiël, Daniël en Johannes. Kijk maar na, ze krijgen die openbaringen allemaal op een belangrijk moment in de geschiedenis. En zij moeten iets heel belangrijks doorgeven. Ik ben ook altijd een beetje argwanend. Als mensen vertellen, veel vertellen dat ze de, ja, dat ze visioenen zien of de heerlijkheid van God hebben gezien. daar ben ik altijd, dat benader ik met enige argwaan, laat ik het maar zo zeggen. Want ik weet vanuit het woord, dan moet je doorgeven en dan is het in een cruciale tijd en dan is het ook een cruciale boodschap die je te brengen hebt. Of het is een privé-openbaring voor jou die eigenlijk niet bestemd is om gedeeld te worden. En nou ja, dan staat je wel wat te wachten, denk ik dan. Dus wees voorzichtig om te vertellen dat je de heerlijkheid van God hebt gezien. Wees echt voorzichtig. Kijk heel goed in de Bijbel hoe de heerlijkheid van God eruit ziet. Want Ezechiël moest leren hem te herkennen. We gaan in een tijd dat mensen veel valse openbaringen gaan krijgen. Dat bedoel ik. Er is veel esoterie. Er is veel openbaring ook vanuit het rijk der duisternis. Leer vanuit het woord hoe de heerlijkheid van God eruit ziet. Leer het vanuit het woord. Leer hem te herkennen, zodat je ook kan horen dat het niet klopt. Poos geleden had ik iemand bij mij bezoek en die was een beetje nogal heel erg esoterisch, een soort medium. En die vertelde dat ze de mensen in contact bracht met hun engelen. Hun geleden, zoals ze dat het zijn van die, ik noem het altijd zweefteefjes, dit soort mensen. Sorry voor het woord. Toen vroeg ik aan haar, hoe zien die engelen eruit? Toen zei ze, nou, het zijn meestal vrouwen. Nou, dan weet je het al. In de Bijbel zijn alle hemelse entiteiten mannelijk. Onthoud dat goed. Leer in de Bijbel hoe dingen eruit zien, zodat je niet valt als er valse openbaring komt. Want er gaat zeer veel valse openbaring komen in de eindtijd. Zeer veel. Bestudeer al die teksten. Het ging een beetje snel, want ik moet nu gewoon stoppen. Het ging allemaal een beetje snel. Maar ga al die teksten nazoeken. Vooral Ezechiël, hoe hij de heerlijkheid van God ziet. Hoe die, vooral die wezens die rondom hem zijn, opdat wanneer je in die situatie komt, dat je gewoon direct kan doorhebben, dit is een valse openbaring. Dit klopt niet. Daar wou ik eigenlijk bij eindigen. Sorry voor het tempo. Ik heb veel meer te vertellen, maar ik denk dat de rode lijn wel duidelijk is. Ja, ik sta inderdaad met mijn boeken achter. Ik heb dus inderdaad Henoch bij me voor het geval. Ik heb ook nog inlegfactuurtjes voor als je op Sabbat niet wil handelen. Dan kan je het later betalen. Ja.